Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast een gesprek met Diewetje Kuipers. We hebben haar al eerder in de podcast gehad. Zij is gespecialiseerd in mediabeleid en gaan we het over de Nederlandse media hebben en de Gaza-oorlog. Maar eerst even het weer. Ja, het is een beetje wat wij noemen winter. Het is niet koud, dat moet ik erbij zeggen. 23 graden, maar het is bewolkt en af en toe wat regen her en der. Een paar dagen krijgen we dit weer en daarna krijgen we weer normaal weer. Niks bijzonders, gebeurt altijd in deze tijd. En dan eerst het nieuws. Ja, gisteren op het Museumplein. Duizenden mensen demonstreren voor vrijlating van de gijzelaars. En het blijkt dat het gewoon op een respectvolle, normale manier kan. Zonder geschreeuw, gevecht of rellen of wat dan ook. Gewoon normaal. En dat was weer een mooi voorbeeld hoe het wel kan. En ik ben er trots op dat jullie allemaal zijn gegaan. Duizenden mensen die daar in de kou hebben gestaan, want ik zag dat het behoorlijk fris was. Ik heb het een beetje op live gevolgd en ik heb een mooie compilatie gemaakt van foto's die ik van een bevriende fotograaf heb gekregen. Fotograaf B noem ik hem. Heb je die nog niet gezien, dan moet je echt even op Israël Nieuws kijken, want het is echt een mooie compilatie. Het geeft helemaal weer hoe het gisteravond, eind van de middag, op het Museumplein eraan toe ging. En terwijl die demonstratie plaatsvond, zag ik op Twitter, zoals ik het blijf noemen, allemaal video's van, ja, het leek wel of we in Gaza waren. In Amsterdam liepen allerlei figuren met Hamas-hoofdtooien, met Palestijnse vlaggen, met verboden Hamas-vlaggen. Gezichten bedekt. Het leek echt wel alsof je in Gaza of Ramallah was. Maar ja, het was toch echt Amsterdam. En ook in Rotterdam vond dat plaats. En ik begrijp niet dat de Nederlandse politie daar niets aan doet. Het is onbegrijpelijk. Hand over hand neemt het toe. En voordat ik met het andere nieuws verder ga uit Nederland, eerst even een berichtje waar ik niet zo blij mee ben. Ik heb het net online gezet. Volgens CNN bereiden Amerika en Israël zich actief voor op een belangrijke grote aanval die binnen de komende week zou kunnen plaatsvinden door Iran. Gericht op Israëlische of Amerikaanse activa in de regio. Ja, als dat zo is, dan hebben we echt de poppen aan het dansen. Ik hoop dat ze weer eens ongelijk hebben. Maar het zou zomaar kunnen deze week en volgende week. Want ja, we hebben natuurlijk gisteren plotseling meegemaakt dat de IDF zich in de nacht van zaterdag op zondag terug heeft getrokken uit Gaza op 1 brigade na. Maar ja, dat was natuurlijk heel ongebruikelijk nieuws. Dat is nieuws wat we eigenlijk, ja, niemand verwachtte dit. Of het nieuw beleid is, ik weet het niet. De geruchten hier in Israël zijn heel sterk dat het gedaan is door Netanyahu. Vanwege, na de dood van die 7 hulpverleners, is president Biden nogal behoorlijk uitgevallen donderdagavond tegen Netanyahu. Of hij nou de huid heeft volgescholden of weet ik van wat. In ieder geval, er is een ommezwaai gaande. Want plotseling heeft ook gisteren de onderhandelingsdelegatie die naar Cairo is vertrokken een veel ruimer mandaat gehad of gekregen dan ze voorheen hadden. Nu wordt er algemeen van uitgegaan dat er wel een overeenkomst wordt bereikt. Of dat zo is, ik weet het niet, maar het zijn verhalen die je dan hoort op televisie, op de radio, die je in de Hebreeuwse pers leest, maar ook in de Engelse pers. Ik probeer altijd zoveel mogelijk Engelse pers online te zetten, zodat jullie het ook kunnen lezen. Maar ja, het is wel opvallend. Het is wel opvallend. Terwijl Netanyahu aan de andere kant gisteren bij het begin van de kabinetsvergadering nog duidelijk zei van er komt een algehele overwinning en we gaan Rafah in. Maar ja, hoe wil je dat dan doen met één brigade? Of wil je weer alle troepen naar Gaza terugbrengen? Ik weet het niet. Niemand die het weet. Want Amerika vertrouwt het niet helemaal. Die bracht gisteren een bericht uit dat ze zeiden, ja, we moeten het eerst zien en dan geloven. Het zou zomaar kunnen dat ze de soldaten een aantal dagen rust geven. Dat ze even kunnen bijkomen na al die maanden. En daarna op volle kracht weer Gaza ingaan. We moeten het eerst zien. We zijn er nog niet helemaal zeker van wat Netanyahu nou in zijn hoofd heeft. Ja, niemand die dat weet. Eén ding weten we wel. Al die brigades, die zijn weg. Mensen kunnen weer terug naar Khan Yunis, waar de IDF 4 maanden bezig is geweest. Onder andere met dat Shifa ziekenhuis. Ik weet het niet. Men zegt ook, Gazanen kunnen naar het noorden terugkeren. Het zal allemaal wel. Ik heb er echt geen verklaring voor. En niemand die dat eigenlijk weet. Er was wel een verklaring, die heb ik ook online gezet, van de IDF-chef, luitenant-generaal Herzi Halevi. En die ging uitvoerig in wat er in die 6 maanden allemaal bereikt is. Wat de troepen hebben gedaan. Hoe ze klaarstaan in het noorden en Judea en Samaria. Dat ze ervan uitgaan dat de spanning in het noorden nog wel zal toenemen. Ja, je moet het maar even lezen. Het is een vrij lange verklaring. Maar ja, het geeft ook wel wat duidelijkheid. Nogmaals, het is een beetje raar allemaal. En ik heb zoiets van, laten we het maar per dag gaan bekijken. En dan zien we wel wat er nog meer gaat gebeuren. Dan hebben we gisteren het bericht gekregen in de Hebreeuwse pers kwam het eerst. En dat heb ik gisteren meteen online gezet, want dat was wel een opvallend bericht. Afgelopen vrijdag zijn 2 Israëlische vrouwen op Schiphol onnodig vastgehouden en vernederd. Ze werden door de El Al mensen geadviseerd in de snelle rij te gaan. Daar kwamen ze. En daar werden ze hun paspoorten ingezien door een Nederlander van Pakistaanse afkomst, laat ik het zo maar zeggen. Wat niet in de Telegraaf staat, hè, want die zeggen tegen mij, ja, het is niet helemaal zeker dat die man een Pakistaan was. Nou, de Ynet is daar wel zeker over. Die zegt, het was een Pakistaanse moslim. En die zag hun Israëlische paspoorten en die gingen hun, allerlei vernederende dingen deed hij met ze. De vrouwen zeiden, hij had sadisme in zijn ogen, we voelden ons aangevallen. Hij stuurde hun weer terug naar de El Al. De El Al zegt, nee, je moet toch echt in de snelle rij. Weer teruggegaan, toen zei hij, oh, komen jullie weer terug, dan krijg je een boete van €350. Toen hij zag dat een van die vrouwen aan het bellen was, en die vrouw zei van, ik bel met de Israëlische ambassadeur, toen werd hij opeens soepeler en ging het op een redelijk normale wijze. En konden ze gewoon door. Maar waarom moesten ze eerst vernederd worden? Waarom werd de Allah Allah tegen die 2 vrouwen geroepen? Eén van die vrouwen, notabene, was onlangs vrijgelaten uit Hamas-gevangenschap. En was dus met een begeleidster van Nederlands-Israëlische nationaliteit voor een paar dagen naar Nederland geweest. Hele rare zaak. Het is wel opvallend dat de Telegraaf het dus wel meldde, maar dus weigert dat Pakistanse gedeelte erin te noemen. Oké, nou dan niet. We zullen kijken wat er gaat gebeuren, want er is een klacht ingediend door de Israëlische ambassadeur. Die heeft de klacht ingediend bij Schiphol. De zaak wordt nu onderzocht. Even een slokje water. De zaak wordt nu onderzocht, want het is niet de eerste keer. Het is al in de afgelopen maanden regelmatig voorgekomen dat Israëliërs, met name vrouwen, op een vrij vernederende wijze geholpen werden op Schiphol. Juist bij die veiligheidscontrole, die eerste controle die je dan krijgt als je gaat inchecken. En dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Je moet dat verhaal nog maar even lezen, als je het nog niet gedaan hebt. Ik heb het gewoon letterlijk vertaald. Ik heb er niets aan verzonnen. Ik heb het letterlijk vertaald uit het Hebreeuws en het zo online gezet. Als je mijn vertaling niet helemaal gelooft, dan zou ik je zeggen, ga dan even naar de Engelstalige Ynet op het internet, want daar staat het in het Engels. En dan zal je zien dat het exact hetzelfde verhaal is. Maar het blijft natuurlijk raar. Ondertussen heeft Gidi Markus over mij gisteravond, ik heb het ook online gezet op Twitter, de schriftelijke vragen van Geert Wilders toegezonden. Die heeft de minister schriftelijke vragen gesteld. Ik heb Gidi Markus over ingelicht over het Pakistanse gedeelte, want hij ging uit van wat er in de Telegraaf stond. En dat zou hij absoluut aan Geert Wilders meedelen en dat zal dan ook genoemd worden. Want nogmaals, dit kan gewoon niet. Het is niet alleen op Schiphol, het is ook in Manchester gebeurd en op andere vliegvelden. Als dit een soort van methode is van Nederlanders van andere afkomst, laat ik het zo zeggen, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja, sorry, maar dan zou ik zeggen, eruit lazeren. Hup, weg met die gasten. Want dit kan niet. Je hoort je werk op een normale manier te doen. En of je nou Israëli of Nederlander of Rus of Amerikaan bent, het mag geen verschil maken. En als op Schiphol mensen werken die een hekel hebben aan Joden, die een hekel hebben aan Israëli's, dan moeten die mensen eruit gelazerd worden. Ik zeg het plat, ik zeg het zoals het is, want het kan gewoon niet. Je kan niet op basis van je nationaliteit geholpen worden op Schiphol. En ik vind dat de leiding van Schiphol en vooral de marechaussee daar eens duidelijk naar moet gaan kijken. En ja, ik weet dat de politici luisteren. Doe er wat aan, mensen. Doe er wat aan, want dit kan en mag niet. Echt niet. Ik ben daar zo kwaad over. Echt, ik heb er vannacht amper van geslapen. Dat moet ik je eerlijk meedelen. Maar ja, goed, zo ben ik nou eenmaal. En dan heeft het Centraal Joods Overleg, het CJO, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. En in die brief hebben ze 10 maatregelen ter bestrijding van jodenhaat genoemd. En zij vinden dat de Tweede Kamer het nu eens niet bij woorden moet laten, maar echt deze 10 punten moet overnemen. Dat betekent onder andere holocaustonderwijs en kennis over de hedendaagse jodenhaat verplicht op onderbouw en voortgezet onderwijs en het mbo. Er moet een steunpunt komen, wat Nausicaa Marbee gisteren ook in de podcast zei. Steunpunt komen voor holocaustonderwijs en kennis over de hedendaagse jodenhaat. Jodenhaat voor docenten. Er moet een jodenhaat moet en holocaust moet verplicht onderdeel worden van een inburgeringcursus voor statushouders en mensen die een verblijfsvergunning aanvragen, zoals dat ook in Duitsland gaat. Er moet een strengere wetgeving komen en de toepassing ervan met betrekking tot uitingen van jodenhaat en holocaustontkenning op social media. Strafbaarstelling moet er komen en verheerlijking van terreur. Een strengere wetgeving tegen die pro-Hamas-clubs. Nou, daar ben ik het absoluut mee eens. Het strafbaarstellen van de forum van de From the River-leus. Het verbieden van demonstraties op universiteiten. Nou, ga het maar even lezen. Het staat op israelnieuws.nl. Ik heb het letterlijk overgenomen. Daar hebben ze niet bij gezet, helaas, wat Nausicaa Marbee gisteren adviseerde, dat politieagenten een cursus krijgen over jodenhaat en holocaust en antisemitisme. Want ook dat moet gedaan worden. Die moeten er ook wat meer van af weten. Want ja, het zijn ook maar gewone mensen die niet alles weten. Maar dit is in ieder geval een begin. En laat die Tweede Kamer nou eens een keer met daden komen. Echt. Het kan toch niet zo zijn dat je alleen maar woorden blijft roepen en verder niets doet. Trek de subsidie in van theaters die Joodse artiesten weigeren. Doe dat gewoon. Als er een theater is, zoals dat theater in Leiden, waar Lenny Koer niet mag optreden. Nou, dan gewoon de subsidie intrekken. Klaar. Laten ze dan maar hun eigen kont afvegen. En dat moet met al die theaters gebeuren. Want er zijn meer theaters die weigeren Joodse artiesten, die weigeren toneelstukken. Bijvoorbeeld de pianostemmer over de Tweede Wereldoorlog langer te laten uitvoeren. Dat kan gewoon niet en dat mag gewoon niet. Dus ga dat even lezen en oefen druk uit op de Tweede Kamer. Ja, en dan heeft de IDF afgelopen nacht, of vanmorgen vroeg eigenlijk, raketlanceerinstallaties rond Khan Yunis vernietigd. Die stonden gewoon in bewoonde gebieden bij een hulpcentrum, bij een schuilkelder. Nou ja, het is niet te geloven. Daar hadden ze die raketinstallaties neergezet om raketten richting Israël af te vuren. Nou, die zijn er niet meer. Die zijn weg. En dan heeft Bas Belder, ja, die man blijft maar schrijven, maar zulke goede artikelen nu ook. Geen loze woorden, maar concrete daden, schrijft hij tegen jodenhaat. En ja, ook daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een keihard artikel wat hij gemaakt heeft. En ook hij wil dat er aan de jodenhaat en het antisemitisme, en dan hebben we het over Nederland, gewoon een einde komt. Klaar. Er mag geen jodenhaat meer zijn. Ja, en dan heb ik een artikel overgenomen uit Channel 12 nieuws. Heb ik vertaald, want dat vond ik wel belangrijk. Wat deed de oorlog met de Israëlische high-tech-industrie? Want die staat nu voor nieuwe uitdagingen. Ik ga het niet helemaal noemen, het artikel, maar wat wel duidelijk is, dat in die 6 maanden oorlog er een daling is van 30% in investeringen in de Israëlische high-tech industrie, vergeleken met de 6 maanden voor de oorlog. Er is een daling van 23% in het aantal buitenlandse investeerders. Het is moeilijker om een start-up te starten. Er zijn meer high-tech bedrijven die naar Europa en Amerika zijn verplaatst. Ja, en zo gaat dat nog maar even door. Het is echt een moeilijke tijd voor Israëlische high-tech. Niet dat ze niks meer doen, want het draait als een tierenlier. Maar ja, ze missen ook personeel. Want veel personeel uit de high-tech is op dit moment ook in dienst. Ja, dat zijn reservisten, die moeten zich ook bij de IDF weer melden. Ja, en er wordt minder uitgevonden, dus er moet echt wat veranderen. Die oorlog verpest alles. Oorlog is nooit goed. Het is niet goed voor de mensen, het is niet goed voor de economie, het is niet goed voor landen, het is niet goed voor de Israëlische PR. En ik hoop echt van harte, en ik ben niet de enige, dat weet ik, dat nu gewoon een einde komt aan deze rotoorlog. Klaar. Ik hoop om af te sluiten waarmee ik begonnen ben, voordat ik met Diewertje ga bellen. Ik hoop dat CNN echt ongelijk heeft. Maar ondertussen is het wel zo dat er ruim 100.000 militairen in het noorden zijn gelegerd. Ondertussen is het wel zo dat er nog steeds zo'n 80.000 bewoners van het noordelijke gebied niet naar hun huizen terug kunnen. Die zitten met hun kinderen op een hotelkamertje of in een bed-and-breakfast hotelletje. Het is toch niet te filmen. En dat al 6 maanden lang. Moet je eens indenken dat je met je gezin uit je lekkere, comfortabele woning nou op een kamertje zit in een hotel. Wat heb je dan nog? dan heb je niks meer. En dat is al 6 maanden. Daar wordt in Nederland niet aandacht aan besteed. Echt niet. Het moet veranderen, mensen. Het moet veranderen. Het kan en mag niet zo door blijven gaan. Ja, dan hebben we ook nog gisteravond natuurlijk demonstraties gehad voor vrijlating van de gijzelaars. Er waren minstens 50.000 bij de Knesset. Dat is veel voor een zondagavond. Er zijn demonstraties in Caesarea geweest, waar Netanyahu woont. Daar zijn een heleboel inwoners van Caesarea niet blij mee. Maar ja, het gebeurt toch. Er wordt hier geen rust gegeven aan demonstranten die willen dat die gijzelaars vrijkomen. En het feit, nogmaals, dat Netanyahu nu plotseling een ruimer mandaat heeft gegeven aan zijn onderhandelingsteam. Ik hoop zo dat die deze week met een goed resultaat terugkomen. We gaan het meemaken. Ik blijf jullie op de hoogte houden. En dan ga ik nu bellen met Diewertje Kuivers. En dan ben ik met een seconde bij jullie terug. Even een momentje graag. Nou, dames en heren, ook nu weer is het gelukt. Ondanks de onweer die op dit moment boven mijn hoofd te horen is, heb ik contact met Diewertje Kuivers. Diewertje, goedemiddag. Daar zijn we weer.
Goedemiddag, Joop. Ja, zeker. We zitten weer aan de keukentafel.
We zitten gezellig aan die keukentafel. Ja, ik moet hem maar eens een keer even schilderen, want hij heeft wel een opknapbeurt nodig. Maar goed, wij gaan het hebben over het Nederlandse mediabeleid ten opzichte van Israël. En daar weet jij een heleboel van.
Nou ja, ik werk zelf in de media, dus ik spreek ook niet graag, moet ik zeggen, van mediabeleid. Want dat klinkt alsof het wordt aangestuurd en alsof het bewust is. Dat is denk ik niet zo, maar daar kunnen we het straks inderdaad nog even over hebben. Maar inderdaad, ik zie ook om mij heen bepaalde afwegingen gemaakt worden. En daar kunnen we het misschien straks ook even over hebben, wat ik mij ook wel eens zorgen over maak. En dat zie je niet alleen als het gaat over het conflict in Israël, maar ook bijvoorbeeld in Oekraïne.
Ja.
Is dat je vaak ziet dat degene die het eerste met een verhaal komt, eigenlijk het narratief beheerst. Dus dat het heel moeilijk is om iets waarvan we allemaal weten van, nou ja, dat ligt anders of dat hebben we gecheckt, dat dat toch heel moeilijk is om te debunken.
Ja, ja.
Zo zag ik laatst ook, volgens mij zag ik dat via de timeline toevallig vanmorgen ook van Esther Voet voorbij komen. Dat ook weer bij RTL... RTL 4 een compilatie voorbij kwam in een talkshow, waar dan toch weer werd gerefereerd aan de Israëlische raketaanval op een ziekenhuis. Hè, waar we toen ook enkele maanden geleden over hebben gehad. Wat dus gewoon een afzwaaier bleek te zijn van Islamic Jihad. Maar dan toch nog dat die suggestie weer erin zit. En daar zie je dus vaak dat degene die als eerste met het verhaal komt, eigenlijk op voorsprong is. Omdat alles wat je daarna doet toch wel ook defensief is, hè, om het bij te sturen of te zeggen, het ligt toch anders.
Maar wordt zoiets dan, om je even in de reden te vallen, wordt zoiets dan bewust gedaan? Of doen ze dat onbewust?
Ja, ik moet dan altijd denken aan zo'n aflevering van South Park, waarin ze het ook, de conclusie is, en dan gaat het over bijvoorbeeld samenzweringstheorieën en of ze daadwerkelijk weten waar ze mee bezig zijn. En daarin in die tekenfilm wordt ook gewoon de conclusie getrokken van, nou, was het maar zo dat ze wisten en dat het bewust was, want het zou betekenen dat ze wisten waar ze mee bezig waren, dat er over nagedacht werd. En ik geloof dus eerder echt in het laatste, dat het vaak ook een kwestie is van gewoon niet checken, niet doorvragen. En heel snel dingen ook voor waar aannemen. Want als heel veel mensen om je heen zeggen of denken van, nou, dit is zo, dan wordt het ook zo.
Ja.
En dat zie je heel vaak gebeuren. En dat zie je in het conflict in Israël, zie je ook in het conflict in Oekraïne gebeuren. Dat altijd degene die als eerste met het nieuwsbericht naar buiten komt, of in ieder geval ervoor kan zorgen dat zijn versie van de feiten nieuws wordt, dan heb je eigenlijk het narratief al gewonnen. Omdat mensen eigenlijk veel meer klikken op het eerste nieuws, want daar worden ze bijvoorbeeld heel boos van, of daar voelen ze emoties bij, dat degene die daarna aankomt met, hallo, het ligt wat genuanceerder, ja, dat is niet zo'n hele aantrekkelijke boodschap. Dus die wordt ook niet zo snel opgepikt. En dat is, de rectificatie wordt altijd het minst gelezen, laat ik het zo zeggen.
Maar aan de andere kant is het vaak met berichten uit Israël, waarvan ik bijvoorbeeld een persbericht krijg van de regering of van de IDF, dat daar in Nederland dan weer een groot vraagteken achter wordt gezet van, ja, misschien is het wel niet waar. Terwijl de gegevens over het aantal slachtoffers die Hamas doorgeeft, gewoon voor waar worden aangenomen, zonder dat die onafhankelijk gecheckt zijn.
Ja, en dat is wel zoiets. Dat is ook, ik heb daar zelf ook iets over geschreven, over die aantallen slachtoffers. En het is inderdaad ook dit ligt iets genuanceerder, want je hebt natuurlijk het aantal slachtoffers, hè, daar zegt het IDF ook van, nou ja, om en nabij moeten we daarvan uitgaan, in die orde van grootte, 25 tot 30. Dat zal nu ondertussen ook alweer iets hoger liggen. Maar het punt is dat de verdeling onder welk type slachtoffers, hè, zijn het strijders, zijn het burgers, zijn het mannen, vrouwen of kinderen, dat in die cijfers het aantal vrouwen en kinderen onwaarschijnlijk hoog liggen. Op zo'n manier zelfs dat het ook heel erg onwaarschijnlijk is dat dit ook de daadwerkelijke cijfers zijn. En daar zie je dus ook veel discussie ontstaan. En ik denk wat hier ook belangrijk is en daar heb je denk ik wel heel erg gelijk in, want dat zie ik ook gebeuren, dat je ziet aan de manier waarop informatie wordt gewogen, dat een soort van onderliggend vooroordeel verraadt.
Ja.
Dus je ziet bijvoorbeeld inderdaad die cijfers, hè, nou oké, dat die aantallen zo worden overgenomen, want dan zeggen ook de Amerikanen en ook het IDF zelfs van, hè, van nou, deze orde van grootte moeten we inderdaad wel, hè, rekening mee houden. Maar misschien is, hè, dat aanval, dat vermeende aanval op het raketaanval vanuit Israël op het ziekenhuis in het begin van het conflict een goed voorbeeld van.
Ja.
Toen werd het persbericht, hè, werd één op één overgenomen. Nou, en het IDF kan met camera's en al die tunnels laten zien. En dan nog wordt het IDF meent en vermeende tunnels. Dat denk je,
ja.
A, je kan het zelf zien op het beeldmateriaal.
Ja.
B, als je daaraan twijfelt, nou ja, je hebt daar correspondenten ook die je kunnen helpen om het te checken. Dus daar zie je al dat het ene zwaarder of belangrijker wordt gewogen dan het ander.
Ja.
En daar zie je wel inderdaad een verschil in.
Ja, maar één ding is, kijk, één ding is namelijk heel duidelijk, en dat zegt men er niet bij in Nederland. Er zijn geen buitenlandse journalisten in Gaza. Hamas laat die niet toe. Die zijn er niet. Dus er kan nooit objectieve berichtgeving uit Gaza komen.
Ja, zeker. En dat is het probleem overigens bij meerdere conflicten, hoor. Want, maar ik denk dat je dat wel heel goed ziet in dit conflict. En dat is ook echt scherp van je opgemerkt. Want ook wederom weer in vergelijking met de huidige oorlog ook in Oekraïne. Dan zie je dat eigenlijk de nietsvermoedende nieuwsconsument in toenemende mate afhankelijk is van informatie die of dan wel door een van de strijdende partijen wordt vrijgegeven. Nou ja, die hebben belangen. Dat is altijd zo.
Ja.
Of door bijvoorbeeld NGO's die ter plekke zijn. En ook die hebben belangen. En het moeilijke is dus dat het voor een journalist op afstand heel lastig is om die belangen af te wegen. En door ook te doorprikken van wacht even, hè, misschien gaat de Israëlische zijde zal het een wat rooskleuriger afbeelden en de andere zijde zal het andere gedeelte wat rooskleuriger afbeelden. Dat is heel menselijk, dat heb je altijd. Maar je moet dat wel als journalist kunnen wegen en dat kunnen afwegen of in ieder geval inzichtelijk maken voor je publiek. En dat is met dit conflict is dat heel, heel erg lastig.
Ja.
En wat je daardoor ook ziet is dat eigenlijk omdat die soort onafhankelijke afweging niet gemaakt kan worden, zie je ook zeker met dit conflict dat het heel erg gepolariseerd is. Dus je ziet aan de ene kant mensen die alles wat het health, het welbekende Health Ministry of Gaza, hè, alles wat zij publiceren, wordt voor zoete koek geslikt. Er wordt met hele grote woorden over genocide gesproken.
Ja.
Ook al er wordt gesproken over er zijn feitelijke oorlogsmisdaden. Enerzijds, en wat ik aan de andere kant zie gebeuren, is dat er iets te veel, iets te makkelijk over de burgerslachtoffers wordt heen gestapt. Dat iets te makkelijk over, denk ik toch ook wel terecht, de kanttekeningen van het internationaal strafhof, die wel zegt ook tegen Israël, jongens, kijk uit, weet je wel. Je moet wel rekening houden ook, hè, met de neveneffecten van de militaire missies die je doet. Dat het is of het een of het ander.
Jawel, maar nou noem jij.
Ik denk dat dat heel lastig is.
Ja, maar nou noem jij het internationaal gerechtshof, hè? Die hebben Israël op de vingers getikt. Prima.
Ja.
Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Aan de andere kant hebben ze ook gezegd, Hamas laat die gijzelaars vrij. Hamas voldoet daar niet aan. Niemand die het daar nog over heeft. Maar ze hebben het wel constant in de media over wat het gerechtshof tegen Israël heeft gezegd.
Zeker, zeker. Ja, en daar heb je gelijk in inderdaad. En dat is dus inderdaad die afweging die je zou moeten maken. En daar zie je toch ook wel weer in. Dat zag je laatst, was er ook weer een filmpje opgenomen over. En dat is inderdaad een irritatie die ik met je deel hoor. Want er was laatst ook een filmpje van een NGO. Ik ben de naam even kwijt, maar er zaten allemaal BN'ers in. Die het hadden over, en was volgens mij een inzamelingsactie
Oxfam
voor de humanitaire situatie. Ja, Oxfam inderdaad.
Ja.
Nou, als ik zou ik zeggen, nou prima dat jij een inzameling doet voor de humanitaire situatie al daar. Kan ik me wel iets bij voorstellen, hè? Want het is geen jaloersmakende situatie waar de burgerbevolking nu in zit. Maar inderdaad, die humanitaire situatie is niet alleen 100% op het konto van Israël ontstaan.
Nee.
He, dus daar wordt het echt gezet als een kwade boosdoener waartegen we in het geweer komen. En dat is natuurlijk inderdaad, en we komen dus weer terug op die polarisatie, volledig aan die ene kant van de boot wordt het dan gehangen.
Ja.
En dat is geen verre representatie, want ik denk zeker dat de humanitaire situatie, zeker daar heeft Israël een rol in, maar ook zeker de autoriteiten in Gaza. Die hebben daar zeker ook boter op hun hoofd. Dus die kunnen niet 100% het slachtofferkleed om zich heen wikkelen en daarmee rondpaderen, want dat is gewoon geen verre weergave van de situatie.
Nee.
En dat is denk ik waar het nu aan ontbreekt, is inderdaad die afweging, een onafhankelijke afweging van de belangen die strijdende partijen hebben, gebeurt niet voldoende, is lastig. Maar je krijgt dan ook een hele rare reflectie in Nederland van wat dat conflict is. En het draagt alleen maar bij, denk ik, aan een hele, ja, toch wel extreme polarisatie, moet ik ook zeggen.
Ja.
Wat ook gewoon zorgt voor, toch ook een toename in antisemitisme. Ik denk dat de link 7 oktober en de toename van antisemitische incidenten, dat je die niet los van elkaar kan zien.
Nee, absoluut niet.
Dus dat heeft ook effect.
Ja. En het zijn ook de headlines, hè? Het zijn de headlines die men leest. Ja. Men leest niet een heel artikel. Men leest de headline. Oh, nou, dat zal het wel waar zijn.
Ja, precies. En dat is ook. Maar dat is ook voor journalisten zelf soms ook lastig, hoor. Want soms heb je wel eens een heel genuanceerd artikel geschreven. Denk je alle mits en maren. En dan komt de koppenmaker en die maakt er dan zo'n lekkere ronkende kop over.
Ja.
Dat je denkt van, oh ja, dit is misschien niet heel erg handig. Dus dat zijn ook dingen wat je niet altijd per se op. Want vaak, hè, dat zal jij ook wel merken. Als je dan het artikel verder leest, dan denk je, oh, dit valt eigenlijk best wel mee. De soep wordt niet zo heel heet gegeten als die via de titel wordt opgediend. Maar dat merk je ook wel met inderdaad de toename van steeds meer kortere, steeds meer op elkaar kortvolgende nieuwsberichten. En wat je dus ook ziet is dat mensen op basis van vrij weinig informatie zich in een bepaald kamp scharen. En ik vind zelf, vind ik het altijd een beetje vreemde gewaarwording, dat als er een conflict is, dat mensen en dan vlaggetjes achter hun naam gaan zetten. Hè? Alsof ze voor een soort voetbalteam zijn. Dat zag je bij Oekraïne ook.
Ja.
Dat ineens allemaal mensen met Oekraïnse vlaggetjes die daarvoor niet eens wisten, bij wijze van spreken, waar Oekraïne lag. Maar daar ineens een hele sterke, heftige emotie bij hadden. Nou, dat zie je nu ook met zowel van die meloentjes achter de namen, hè? Of Palestijnse vlaggen of Israëlische vlaggen. Dat doet geen goed aan, denk ik, het plaatsen in een context. Want dat is denk ik wel heel belangrijk om dat te blijven doen.
Nou ja, kijk, nou hebben we bijvoorbeeld gisteren dat nieuws gekregen van die twee vrouwen uit Israël die op Schiphol door een security medewerker op een, laten we het netjes zeggen, op een andere manier werden behandeld en bejegend dan de andere passagiers die aan het inchecken waren. Daar had een enorme ophef over moeten komen. Alleen de Telegraaf heeft er aandacht aan besteed.
En dat zie je bijvoorbeeld ook, volgens mij was het niet alleen in Nederland gebeurd, maar ook in het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
De twee Israëlische jongens ook eruit werden gepikt.
Manchester.
Ja, en, ja, precies. Dus ook daar gebeurt het. Nou ja, er is gewoon echt wel een toename van antisemitische incidenten. We hebben het ook bijvoorbeeld bij Lenny Koer gehad.
Zo.
Wat mij verbaasde was ook dat de cultuursector zich niet heel erg uitsprak.
Nee.
Sterker nog, er was een theater in Leiden, die deed er gewoon nog een keer een schepje bovenop.
Ja, en er zijn andere theaters die stukken over de Tweede Wereldoorlog eigenlijk liever niet meer in hun theater hebben opeens.
Ja,
het is,
ja.
Het is heel raar en er is helemaal geen ophef over in de media. Ik bedoel...
Ik denk, en dat is ook goed dat je erop wijst inderdaad, van dan zie je het ook wel verschijnen, maar dan alleen de Telegraaf. En ik denk ook dat dat ook juist weer, en daar kan de Telegraaf niks aan doen hoor, want ik vind het goed dat ze het brengen, maar juist de afwezigheid van andere media daarover...
Die valt op.
Dat voegt ook weer toe aan de polarisatie.
Ja.
Nu las ik overigens wel volgens mij laatst een artikel in Volkskrant ook over toename van antisemitisme. En ik heb enige tijd terug volgens mij ook in NRC iets gelezen. Dus er is wel aandacht voor het bredere achtergrondverhaal. Maar niet in die zin van dat ze op de incidenten zitten. Wat ook weer een keuze kan zijn natuurlijk. Maar ik ben het met je eens dat laat ik het zo zeggen. Ik maak me zorgen of de hoeveelheid van antisemitisme, of dat wel doordringt bij mensen. En hoe rap en hoe snel vooral die stijging is gegaan.
Ja, die is enorm.
Dat is wel iets, ja, en ook de snelheid waarmee het is gegaan.
Ja.
Dat is wel iets dat ik denk van, goh, dat is vrij heftig, om het maar even...
Nou ja, kijk, er zijn Joodse mensen die niet meer met een keppeltje op naar de synagoge gaan. Er zijn mensen die hun mezoeze van de deurpost hebben gehaald. Mensen zijn bang.
Ja.
En die aandacht, die steun die ze dan in de media zouden kunnen krijgen, die is er gewoon niet. Ze worden gewoon alleen gelaten.
Ja, en ik denk dat het ook wel iets te maken heeft. Kijk, het is ook bijvoorbeeld, dat zie je ook, de politieke reactie daarop. Dat is er echt eentje, ja, wij gaan pal staan voor. En vervolgens de vraag, doe je met ons mee? He, dat was die gezamenlijke reactie van alle politieke partijen. Volgens mij was dat naar aanleiding van het incident met Leni Koer.
Ja.
Dan gingen de fractievoorzitters een zogenaamde streep in het zand trekken, zoals de politiek zo mooi heet.
Ja.
Maar vervolgens wel weer meteen de bal terugleggen bij de burgers. Zo van, doen jullie met ons mee?
Ja.
Dat ik me afvraag, ja, wat doen jullie nou eigenlijk
ja,
in feite?
Precies.
Want dat weten ook heel veel mensen niet, is natuurlijk ook dat de Joodse gemeenschap deels ook opdraagt voor de kosten van hun eigen beveiliging.
Ja.
Hè? Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen en je af zou kunnen vragen dat in een rechtsstaat, zoals Nederland, is het dan niet ook gewoon, gewoon een collectieve verantwoordelijkheid om te zorgen dat religieuze minderheden veilig hun religie kunnen beleiden in Nederland. En als er dan beveiliging voor nodig is, het zij zo. Kijk, het meest ideale is natuurlijk als die beveiliging helemaal niet meer nodig zou zijn. Ik denk dat zou een mooi politiek streven zijn. Maar als je gaat afvragen van, oké, wat gebeurt er nu echt in termen van actiepunten en gewoon hard beleid? Ik heb nog niet heel veel spannends gezien, anders dan toch wel heel veel grote woorden. En heel serieus kijkende politici. Maar ik denk dat ook daar wel deels misschien een voorbeeldfunctie in zit vanuit de politiek. Hè? Dat je ook aangeeft van, dit zijn de spelregels hoe wij met de samenleving met elkaar omgaan. En dit is er niet één van. En dat laatste, ik vraag me af of die harde woorden voldoende zullen zijn.
Die zijn er
toch een beetje over.
Nee.
Foei, jongens, niet meer doen.
Precies.
Weet je wel.
Ik heb na die ontmoeting van Dylan met mensen uit de Joodse gemeenschap afgelopen vrijdag, heb ik er boven geschreven, boven haar tweet. Ja, maar nu geen woorden, maar daden. Er moet nu echt iets gebeuren. En wat dan weer opvalt, is vanuit media wordt daar weinig of geen aandacht aan besteed. Als de media daar ook bovenop zou zitten, dan is het al anders. Dan is die druk er naar de politici toe. Dan is die druk er naar de bestuurders. Maar er is helemaal geen druk vanuit de media. Want die hebben zoiets van, ja, maar het zijn maar Joden.
Ja, nou, dat laatste, dat weet ik niet. Ik denk dat het in dit geval ook, wat wel denk ik meespeelt ook op de achtergrond is, en dat is iets wat breder in onze maatschappij, in de Nederlandse maatschappij zit, is dat je heel vaak is het een soort van Olympische Spelen van wie de grootste slachtoffer is. Hè, dus als jij het beeld hebt van, deze kant hè, is de dader, dat zijn de boeven en dit zijn de slachtoffers, dat je dan vervolgens ook heel veel volgens dat prisma gaat bekijken.
Ja.
En ik denk dat dat hier ook aan de hand is. En we zagen het ook, is ook wel iets wat je ook eerder hebt gezien hoor. Het is niet nieuw, maar ik denk dat het nu wel erger is. Ik weet niet of je nog kan herinneren, is alweer heel lang geleden, maar daar ben ik zelfs al oud genoeg voor tegenwoordig. Dat de burgeroorlog in Joegoslavië, het was ook heel lang het beeld.
Ja.
He, dat de Serviërs waren slecht en dat waren de nieuwe naties en dat was allemaal vreselijk. Terwijl echt later bleek van, goh, het lag toch een stuk genuanceerder.
Juist.
Wat niet wegneemt dat ook aan die zijde zeker ook oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Maar het was niet zo zwart-wit als heel vaak ook in de Nederlandse media werd geportretteerd. En dat zag je ook tijdens de interventie in Libië. Werd ook heel, dat is alweer 2010, werd ook heel erg gesproken langs de lijnen van Gaddafi, boze slechte dictator en de oppositie die per se tegen de dictator was en derhalve goed en democratisch en transparant en vrijgezind. Ja. Nou, dat bleek ook heel anders te liggen. Dus ik denk dat het ook een kwestie is van het inherente zwart-wit denken en het indelen van de wereld in goederikken en slechterikken.
Ja, en Israël is volgens de Nederlandse media gewoon de slechterik. Punt.
Ja, ik denk dat dat onder de oppervlakte bij veel journalisten toch wel onbewust een rol speelt. Ja,
want waar is de aandacht over de honderdduizenden doden inmiddels in Syrië? De honderdduizenden doden in Somalië? Ik bedoel, daar lees je niets over. Het gaat alleen maar over die Joden die zo slecht zijn. Kijk eens wat ze doen. Want Hamas zegt dit en Hamas zegt dat. Ja, sorry.
En dat is altijd, dat is altijd heel erg lastig om te bepalen van waarom heeft een bepaald conflict wel of geen aandacht. Want er is heel veel leed in de wereld.
Ja.
Waarom zijn bepaalde slachtoffers belangrijker dan anderen? Wanneer op welk moment? En ik denk waarom het hier zit. En ik snap, want ik hoorde dit argument ook veel uit de Joodse gemeenschap. Van ze hebben ons nodig. Het is niet voor Palestina, maar het is tegen Israël. En misschien zelfs wel tegen Joden. Ik denk wat hier ook een rol speelt, is dat je niet moet onderschatten wat het effect is van dit conflict op de Nederlandse discussie. Dus hoe snel, hè, waar we het net ook over hadden, die vlaggetjes die je ook op Twitter zag verschijnen. Het is al heel snel een soort van geïnternaliseerd naar de Nederlandse discussie. Waar mensen ook meteen partij kiezen. En ik denk dat dat ook een rol speelt in waarom dit conflict zoveel aandacht krijgt. En de andere slachtoffers ook ten opzichte van anderen. Omdat het een conflict is wat zich relatief makkelijk laat importeren. In termen van waar sta je. Dat zag je bijvoorbeeld ook in Londen. Hè, zie je dezelfde dingen en ook dezelfde demonstraties en sit-ins. En dezelfde reactie ook.
Ja, maar er zitten nog steeds 129 mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden worden die vastgehouden door Hamas en Islamic Jihad. Ja, we kunnen ons niet voorstellen wat voor omstandigheden. De aandacht in de media in Nederland is er amper. Die is er amper. Ik bedoel, het is toch niet normaal dat mensen tegen hun wil worden vastgehouden door terreurorganisaties, dat vrouwen en meisjes constant worden verkracht en vernederd. En waar is die aandacht in de media? Nee, het gaat alleen maar, kijk eens even wat Israël weer gedaan heeft.
Ja, en ik denk wat hier ook aan de oppervlakte speelt ook is, kijk, voor Israël is het heel belangrijk ook om die gijzelaars terug te krijgen. En voor de families natuurlijk. Ik vermoed wel dat ook weer, dit zal niet bewust gaan, maar dat dan toch je het reflex krijgt van, ja, er zijn inderdaad gijzelnemers, maar wat Israël doet is nog veel erger, want daar zijn nog meer mensen die
juist
van. Dat het ook op die manier een beetje af wordt gewogen. En dat is inderdaad wat dat polariserende ook zo giftig maakt. Is dat de mate van slachtofferschap ook hier weer in een weegschaaltje wordt gezet.
Ja.
Terwijl wat ik niet begrijp, het kan allebei tegelijkertijd waar zijn. He, dus je kan heel goed inderdaad het hebben over de humanitaire situatie in Gaza. Waarmee je ook echt wel kritisch kan zijn op Israël. Maar tegelijkertijd ook best wel aandacht hebben voor de situatie van de gijzelnemers.
Precies. Dus
wat het probleem is hier, is dat heel snel wordt gedacht in termen van of-of in plaats van en-en.
Ja.
En dat is wat het gewoon heel erg lastig maakt. En dus ook een maatschappelijke discussie niet zal bevorderen. En het dus denk ik ook voor politici lastiger maakt. Want op het moment dat jij je uitspreekt, word je misschien onbewust in een kamp getrokken waar je helemaal niet wil zitten. Of word jij gezien van, oh, jij bent er eentje van die kant of van die kant. Dus ik denk dat juist die polarisatie en het of-of denken, dat het niet best is. En dat dat er ook voor zorgt dat bijvoorbeeld die snelle toename van antisemitische incidenten en daar aandacht aan besteden, al meteen onterecht wordt gezien als een soort van politieke positie innemen of een soort van kant kiezen. Terwijl ik denk, nee, dat is helemaal niet zo. Dat is iets nieuwswaardig en dat is zeker iets, zeker nu we richting de meimaand gaan, je toch ook echt wel aandacht aan mag besteden.
Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat gebeurt jammer genoeg niet. Dat gebeurt jammer genoeg niet.
Nee, het is altijd, ja, het is altijd een afweging die je. Wat je in het nieuws ziet, is altijd de som van allemaal hele kleine afwegingen die op redacties worden gemaakt. Maar inderdaad, ik ben het met je eens dat, dat sommige incidenten of sommige toch wel zorgelijke ontwikkelingen vrij snel weg hebben.
Ja.
Dat is gewoon zo. Zeker, ja.
Het lijkt mij dat we hier een duidelijk verhaal hebben neergezet.
Ja, dat denk ik ook.
Dat
de tijd vliegt alweer, hè?
Ja, half uur. Half uur.
Ja, dat kletst gewoon, ja.
Ja, maar het is zo makkelijk aan die keukentafel. Dan klets je ook makkelijker.
Ja, precies.
Dus
dat
gaat makkelijker dan vanuit een leunstoel, zeg ik altijd.
Ja, zeker. Iets actievere houding.
Ja, of was er nog iets wat jij wat je per se kwijt wou? Dat je zegt van, oh, maar dit wil ik nog even zeggen.
Nee, volgens mij zijn we er wel aardig. Hebben we alle punten
wel
aardig.
We hebben het al duidelijk op tafel gelegd.
Zeker, ja. Ja,
okay.
Zeker.
Nou, dan zeg ik hartstikke bedankt. Want ik vond het weer een heerlijk gesprek met jou.
Nou, insgelijks hartstikke echt fijn. En graag
en het
tot
zal,
de volgende keer.
Ja, het zal absoluut niet de laatste keer zijn. Echt niet. Nee, we gaan gewoon door. Dus
heel goed.
Er zijn nog zoveel onderwerpen. Komt helemaal goed. Hey, nogmaals bedankt,
Diebertje.
En graag
gedaan.
Tot ziens. Dankjewel.
Tot ziens.
Dag. Bye. Ja, dit was een enerverend gesprek met Diebertje Kuipers. En ik hoop dat het voor jullie allemaal duidelijk is overgekomen. In ieder geval, morgen ben ik er weer. Dan heb ik weer een andere gast. En zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.